Het thema waaronder Gods woord wordt verkondigd vanmorgen, dus Psalm 88 wordt verkondigd, is Gods vertrouwen in de duisternis. God vertrouwen in de duisternis. We letten allereerst op God die verantwoordelijk is voor deze duisternis. God aanroepen in de duisternis, dat is het tweede punt. En het derde punt, God vertrouwen ondanks de duisternis. Dus God verantwoordelijk voor de duisternis, God aanroepen in de duisternis en op God vertrouwen ondanks de duisternis. Het is jaren geleden, gemeente, dat in een gezin de Bijbel op tafel werd gelegd en in dat gezin was het een gewoonte dat bij turbeurt een van de kinderen het Bijbelgedeelte wat aan de beurt was zou lezen. En die maaltijd was er een opgesnoten krul van een jaar of 17 aan de beurt om Psalm 88 te lezen, de psalm die aan de beurt was aan tafel. En hij las die psalm, met dat laatste woord nog niet eens uitgesproken, duisternis, het laatste woord van Psalm 88. Of hij pakt de tafelbijbel, klapt die dicht en zegt zo in één zucht, je zou er bijna depressief van worden. Ik kan me goed voorstellen dat dat ook het gevoel is wat bij deze of gene vanmorgen tijdens het lezen van Psalm 88 naar boven kwam. Of toen u in de achterliggende dagen op de website zag dat dat de schriftlezing en het stof was voor de prediking van vanmorgen. En u dat in stilte voor uzelf ging lezen, bij u boven kwam. Wat een naargeestige psalm. Het ademt alleen maar klacht op klacht. Het eindigt in de duisternis, Psalm 88, het begint in de duisternis. En hoe je ook speurt, zo op het eerste gezicht, het blijft in de duisternis. Zou dat misschien ook de reden zijn waarom Psalm 88 toch wel vrij onbekend is? Een psalm die zo ver bij ons vandaan staat. En als die psalm zich opdringt aan ons, dat dan de eerste beweging is die we willen maken, van ons afduwen. Het is ook niet niks wat hier staat. En het is trouwens ook niet de eerste, de beste die deze psalm heeft gedicht. Heman is zijn naam. Een van de drie dirigenten van het tempelorkest, ingesteld door koning Salomo om de liturgie in de tempel te begeleiden. Nou, je mag van een muzikus wel wat anders verwachten dan alleen maar dit soort klachten. Je kent toch ook de toonhoogte van lof, van dank en van aanbidding. En dan deze psalm. En als ik helemaal goed begrijp trouwens, is het niet zomaar een moment, impulsief, een emotie naar aanleiding van een gebeurtenis die hem tot het dichten van deze psalm heeft geleid. Maar in deze psalm maakt hij ook de opmerking dat hij, laat het maar even lezen in vers 16, dat hij vanaf zijn jeugd af aan bedrukt is, onder de last gebukt gaat en dood brakende. Hij staat voor zijn gevoel dichter bij de dood dan in het leven. Vanaf zijn jeugd aan, jongelui. Vanaf zijn jonge jaren. Dood. Brakend. Het is niet zomaar een opmerking tussen neus en lippen door in deze psalm. Dat is trouwens ook de inzet van deze psalm. Helemaal valt met de deur in huis nadat hij eerst God heeft aangesproken in deze psalm. En verzoekt aan de Heer of zijn gebed, vers 3, voor zijn aangezicht mag komen, dan legt hij direct uit wat zijn situatie niet alleen op dat moment is, als hij deze psalm dicht en op papier zet, maar ook als hij terugkijkt op de achterliggende jaren, vanaf zijn kinderjaren tot dat moment, dan zegt hij, ik lees het maar gewoon even met u, vers 4 tot en met 7, mijn ziel, dat is in de Bijbel een ander woord voor leven, kan ook lichaam betekenen, mijn ziel is der tegenheden zat, mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen, dus die in het graf worden neergelaten. Ik ben geworden als een man die krachteloos, levensloos is. afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt. Ze zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen. Weer dat woord duisternis. In diepte, je mag ook lezen, in het donker. Voor zijn gevoel staat hij bijna met twee benen in het graf. Dat zegt niet alleen iets over zijn levensinstelling op dat moment, hoe hij het leven ervaart. Dit is de schrift. In de psalmen wordt het beeld van de graven van de dood vaak vergeleken met het terrein waar God niet meer is. Nog even en Heman staat definitief buiten het leven en dat betekent voor hem buiten de rijkwijde van Gods genade en van Gods ontferming. Kijk, als je zo als jongere in het leven staat, dan hou je weinig vrienden over. Misschien een enkele uitzondering. Ik hoop dat die hier ook zijn. Als je jongeren van dichtbij kent, en laten we er maar vanuit gaan, gemeente, en ik ga er zelf ook vanuit, dat de jonge mensen zich in onze gemeente een aantal tenminste herkennen. In Psalm 88, dat is aangrijpend. Dan hoop ik dat jij daar ook oog voor hebt. Voor zo'n jongen of zo'n meisje. Die gebukt gaat onder de last van het leven. Soms kun je dat van het gezicht aflezen. Ik hoop dat jij ook zo rondkijkt. Op het schoolplein. De fietsgroep. Naar de Gomarus of naar de Mannix. Als altijd die ene jongen of dat ene meisje alleen fietst. En je spreekt hem nooit aan. Dan zegt dat ook wat over jou. Als je altijd alleen maar leuk en gezellig en vrolijk wil zijn bij je vrienden en vriendinnen. En die jongere die daarin niet meer kan meedoen, er buiten houdt. Dan zegt dat iets over jou. Eenmaal moet het ook ondergaan, dat als je zo in het leven staat, je weinig mensen overhoudt. Hij zegt het een paar keer, dat hij alleen is. Ik kijk alleen maar even naar het slotvers van Psalm 88, gemeente. Daar staat, gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan, mijn bekenden zijn in duisternis. Dus het leven van Heman, ondanks zijn beroep, dat brengt hem natuurlijk in contact met mensen. Hij dirigeert een orkest, heeft overleg met zijn andere collega's, Ethan en Asaf, de andere twee dirigenten van het tempelkoor. Ondanks de verantwoordelijkheid die hij draagt, is hij ten diepste eenzaam. Eenzaam onder de mens en alleen voor God. En als je dat op jezelf laat inwerken, gemeente, misschien staat u heel anders in het leven dan Heman op dit moment. Ik hoop dat u wel de moeite doet om u dan daarin te verplaatsen. Dan is dat aangrijpend. Dat staat ook haaks op de bedoeling van het leven. Het leven dat ingezet werd met de woorden van God. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Woorden niet alleen betrekking hebben op het huwelijk. Maar wij zijn aangelegd op de ander. En je ontmoet zo iemand in Gods woord. Of je kent zo iemand van heel dichtbij. Ik ben alleen. Hoe komt dat eigenlijk dat Heman deze eenzame vlakte in het leven terecht is gekomen? Is je er zelf verantwoordelijk voor? Hij heeft iets uitgehaald in zijn leven waardoor de mensen op een gegeven moment hun handen van hem afgetrokken hebben. Tegen elkaar hebben gezegd, dat komt niet meer goed. Niet te vertrouwen, moet je recht voor je houden en het liefst een beetje op afstand. Daar lees ik in deze psalm helemaal niets van. Dat er iets mis is gegaan in het leven van Heman, waardoor hij zelf de oorzaak is voor al die ellende waaronder hij nu gebukt gaat. De last in zijn leven, niets daarvan. Het wordt hem ook trouwens niet aangedaan door mens. Ook dat lees ik niet in deze psalm. Dat kan. Dat je door mensen om je heen alleen komt te staan. Door je leeftijdgenoten. Alleen. Achterblijft. Maar ook dat lees ik niet in Psalm 88. Heman weet het trouwens wel te benoemen wat de oorzaak is in zijn leven, waarom hij op dit moment er zo aan toe is. En als ik dat lees, gemeente, dan aarzel ik wel even om verder te gaan. Dat begint bijvoorbeeld, laat het maar even lezen, in vers 7. Als Heman dat zo neerlegt tegenover God, dan zegt hij niet, iemand anders heeft het aangedaan. Dan zegt hij, nee, gij, u, o God, het mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepte. Uw grimmigheid, Gods grimmigheid, ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt. Met al uw baren, mijn bekenden en mijn vrienden, hebt gij verre van mij gedaan. Gij hebt mij tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Als je aan Heman op de man af zou vragen, Heman, hoe komt het dat je alleen bent? En dat je vanaf je kinderjaren zo aan toe bent, dan zou Heman misschien nog niet eens zo heel veel zeggen. Hij zou alleen maar naar boven wijzen. Dat komt door God. God heeft dit gedaan in mijn leven. En als ik deze psalm goed lees, gemeente, dan is de toon van deze psalm niet gelijk aan die van psalm 73. Die collega van Heman, Asaf is zijn naam, ook een dirigent van het tempelkoor. Asaf die op een gegeven moment de verleiding niet kan weerstaan om ook over het tuinhekje bij de buren te kijken en ziet dat daar het gras groener is dan bij hemzelf, het gaat daar voor de wind. Notabene buren die aan God en zijn gebod niets doen, ze leven maar wat voor het land weg. En Asaf spant zich in, ook in zijn beroep als dirigent, maar ook in zijn persoonlijk leven om de Heere te vrezen. En de ene tegenslag op de andere tegenslag moet Asaf incasseren. En dat brengt hem op een gegeven moment ook tot boosheid en tot wanhoop. En hij stelt God verantwoordelijk voor alles wat er in zijn leven gebeurt. En met die klacht gaat hij God aanklagen. Je merkt dat halverwege die psalm Asaf er helemaal in vast gaat lopen. Gods leiding en Gods zorg, het is voor hem een onkluwbaar als wol geworden. Hij kan er niet meer draad aan vastknopen. Maar Heman blijft de rust zelf. En Heman spreekt niet over God. God heeft dit gedaan. Hij zegt dit rechtstreeks tot God. U. O God, uw toorn, uw grimmigheid, uw leiding is de oorzaak voor deze misère en ellende. En met dat ik dat zo uitspreek, wijs ik met mijn vinger naar boven, maar u moet dat goed verstaan, gemeente. Als ik Heman zo lees, dan is dat niet iemand die God daarin ter verantwoordelijkheid van gaat roepen in deze psalm. En de Heere bij wijze van spreken op het matje roept om God te vragen om uitleg voor alles wat er gebeurd is in zijn leven. Maar hij zegt het wel. Ik wil even een pas op de plaats maken, gemeente, om een paar dingen te zeggen voordat we verder gaan. Het luisteren naar Heman. Want ik bang ben dat er anders dingen misgaan. In de eerste plaats, psalm 88. Van zo'n soort psalm staat er, voor zover ik het kan zien, maar één in de Bijbel. Waar iemand in onschuld, oprechte onschuld, zo bid. En dat betekent als wij Psalm 88 zo samen lezen vanmorgen, dat wij in het licht van deze psalm allereerst de Heere mogen danken als ons leven niet zo is als het leven van Heman. Het tweede, waar deze psalm zich voor leent, ook al staat u misschien met uw leven op dit moment op een heel ander punt. Ik hoop niet dat u psalm 88 vergeet na deze ochtend, vanuit het idee, dat is een psalm voor een ander. Maar het kan zomaar zijn dat God je wegleidt en je in aanraking brengt met mens, waarvan je al luisterend bij jezelf denkt, het is net of ik Heman hoor. De eerste keer dat in mijn leven deze psalm tot zijn recht kwam, voor zover ik dat kon zien, was op de gesloten afdeling in een academisch ziekenhuis waar ik op bezoek moest gaan bij een jong gemeentelid. En waar je naartoe rijdt met dit idee, wat moet ik daar gaan zeggen? Hoe moet ik zo bidden? En als je dan luistert naar het verhaal, samen uitkomt bij Psalm 88, wat is God groot, jongelui? Dat er geen situatie in ons leven voor hem onbereikbaar is. Maar dat je al lezend Psalm 88 bijvoorbeeld soms alleen maar kan zeggen tegen elkaar, bedoel je nou dit te zeggen? Wat hier in Gods woord staat. En dat die andertonse ontroering soms moet zeggen, dit is mijn leven. En dat je dan mag zeggen in dat gesprek, kijk nou eens. Nou heeft God ook een woord voor je leven. Neem je Psalm 88 mee. Misschien wel met het oog op die ander. Er is nog iets dat we vanmorgen tegen elkaar moeten zeggen voordat we verder gaan luisteren. Dat er ook geen psalm is te vinden in het boek van de psalmen waar zo indringend het beeld van de pottenbakker naar voren komt. Gods soevereiniteit. Het leven van zijn kinderen zo sterk naar voren komt als in Psalm 88. Dit is dus ook God. Die zonder aanwijsbare reden het leven van Heman hem duwt aan de rand van het leven. Die hem slaat, vermorselt, zijn toorn op hem legt, zijn grimmigheid. Dat Heman dat in alle onschuld teruglegt in het gebed bij diezelfde God. Dan heb ik het laatste punt te pakken. Wat we samen even moeten zien voordat we verder gaan. Heman bidt. Voordat we gaan luisteren naar wat hij bidt, moeten we hier eerst de vinger bij leggen. Heman bidt. Dat is een wonder. Hij bidt tot die God tegen wie hij zegt, uw toorn ligt op mij. Hij bidt tot die God die hij zo indringend aanspreekt. Waarom verstoot gij mij? Hij bidt tot die God waarvan hij zegt, u legt mij in het donkere van het graf, buiten de rijkwijde van het leven. Dat is een wonder. Als er vanmorgen iemand in de kerk zit die zich herkent in het leven van Heman en op dit moment nog niet kan bidden, Kijk dan eens naar deze man. En luister vanmorgen eens mee naar zijn gebed. Maar als jij vanmorgen iemand kent in je leven die veel lijkt op Heman, mag ik jou dan oproepen om een van die vrienden te zijn van de geraakt. En op het matres van jouw gebed hem neer te leggen voor God. Heman bidt in de duisternis van Psalm 88. Ligt zomaar opeens het werk van de Heilige Geest op. Hij bidt. En dat doet hij op een hele indringende manier. Dat is de andere kant van Psalm 88. Wanneer wij ons leven alle camouflage hebben moeten verliezen en geen franje meer hebben, dan worden we gedwongen om terug te gaan naar de basis. Dat merk je ook in deze psalm. Het gebed van Heman is bij wijze van spreken heel bazaal. De kern van het gebed. De Bijbelse kern van het gebed komt juist in Psalm 88 zo sterk open te liggen. Als eerste valt op, laten we maar even kijken gemeente, dat Heman 3 keer dezelfde uitdrukking gebruikt. En in alle 3 die uitdrukkingen komt steeds de naam Heere voor. Ik lees even vers 2. O Heere, God van mijn heil, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Vers 10, Heere, ik roep tot u. En in vers 14, Heere, ik roep tot u. 4 keer in deze psalm staat de naam Heere, maar van 3 keer in diezelfde uitdrukking, Heere, ik roep tot u. Wat is bidden? Bidden is naar boven kijken. Of om het maar te zeggen, in de taal van Psalm 88, Heman dwaalt in het duister en hij voelt nog 1 of 2 passen en dan kantel ik over de rand van het leven en val ik in de dood. In het gebed kijkt hij naar boven, zoals wij dat doen. Als we in een duister vertrek worden opgesloten, het eerste wat we altijd doen is even rondkijken. Is er ergens licht te zien, zodat je kan oriënteren? Nou, dat is wat Heman hier doet in Psalm 88. Juist door die 3 indringende uitdrukkingen die keer op keer als het ware terugkomen in deze psalm. Heere, ik roep tot u. Zie je dat Heman in de duisternis zich oriënteert op God. En dat doet hij niet alleen door hard te roepen, zoals die uitdrukking voor op ons afkomt. Heer, ik roep tot u, ik bedwing me niet meer, ik hou mijn stem niet meer in, maar ik schreeuw het als het ware uit om er kracht bij te zetten en de nood indringend neer te leggen voor u. Maar als in de Bijbel, jongelui, die uitdrukking voorkomt, het aanroepen van Gods naam of het roepen tot de naam van de Heere, dan wil dat meer zeggen dan dat wij iemand zomaar bij zijn naam roepen. Je ziet iemand voorbij rijden op straat, op zijn fietsje, je wil hem even spreken, je roept zijn naam en hij schrikt als het ware op, kijkt achterom, wie hem geroepen heeft, stopt en draait zich om. Maar roepen tot God in de Bijbel en roepen tot de naam van de Heere is meer dan alleen maar even aandacht vragen. Wilt u even komen om te luisteren? Want wat is die naam? Die naam betekent, ik ben erbij. En als Heman gaat roepen, laten we maar even letterlijk lezen, gemeente, vers 10. En ik vertaal die naam. Ik ben erbij, zegt God. En Heman zegt, ik roep tot u. Die zegt erbij te zijn. Dat aanroepen van de naam van de Heere in het gebed spreekt Heman God aan op wie hij zegt te zijn. Als iemand dichtbij je staat, jongelui, kinderen, dan hoef je niet te gaan schreeuwen. Misschien zegt je moeder dat wel eens aan tafel. Joh, ik zit vlak naast je. Kan ook even iets minder. En als je bang bent, dan ga je ook wat zachter praten. Zeker als je vader of je moeder in de buurt is. Maar Heman zegt, waar bent u? Ik moet roepen. Ik moet schreeuwen. En dat staat haaks op wie u zegt te zijn. Want u zegt van uzelf, ik ben erbij. Dan had ik niet hoeven roepen. Dan had ik bij wijze van spreken alleen maar even om hoeven te draaien en te fluisteren. En dan had u het ook gehoord. Bidden is God confronteren. Met wie hij zegt te zijn. Naarmate de nood groter wordt in de binnenkamer, wordt het gebed ook indringender. En kruip je als het goed is in het gebedsleven zo dicht mogelijk op de schrift. En verlies je steeds meer en meer die terughoudendheid. Dan word je niet onbeleefd, maar wel indringend. Er is nog iets wat opvalt trouwens in het gebedsleven van Heman. Hij confronteert niet alleen de Heere met wie hij zegt te zijn. De toon van dit gebed blijft de toon van ootmoed. Laten we maar even letten op de inzet van deze psalmgemeente. Kijk u maar even met me mee, vers 3. Daar zegt Heman tegenover de Heere, laat mijn gebed voor uw aanschijn komen. Een van de andere psalmen die wij vaak ook uit volle borst meezingen is psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten ten troost verspreid in smart. Dat was een van de psalmen die Heman moest dirigeren met zijn orkest op het tempelplein. Je ziet hem daar als het ware staan. Gods vriendelijk aangezicht en in zijn hart hoor je die stem. Vanaf mijn jeugd ben ik doodbrakend. Geef vrolijkheid en licht. Ik draag uw vervaarnissen. Ik ben twijfelmoedig voor al oprechte harten. Waarom verstoot gij mij dan, Heere? Aanschijn, dat staat in de Bijbel altijd één op één gelijk met licht. Daar waar God is, is licht. God is er licht. En gans geen duisternis is in hem. En als Heman zo zijn gebed neerlegt bij de Heere, laat mijn gebed voor uw aanschijn komen, laat mijn gebed doordringen tot in het licht. Wie u bent en zegt te zijn. Een proefje, en hij zegt dat ook heel bewust aan het begin van dit gebed, de ootmoed doorklinken. Ondanks dat Heman zich er terdege van bewust is wat God heeft aangericht in zijn leven. Blijft hij klein voor God. Laat mijn gebed, mag ik het wat vrij vertalen ook voor onze jonge mens? Laat alstublieft mijn gebed voor u worden neergelegd. Even tussen twee haakjes gemeten. Hebben wij die toon van schroom, van eerbied, van ootmoed. Niet in 2017 heel hard nodig. En is dat ook niet iets wat wij mee mogen geven aan onze jonge mensen en aan onze kinderen? De manier waarop wij communiceren in 2017 is heel direct en is heel horizontaal. Je spreekt iemand bij zijn voornaam of bij je en jij aan. Al zijn dat je op dit moment er niet mee eens bent, jongelui, maar neem het dan eens mee en denk er eens over en leg het eens terug bij een oudere. Zeg ik te veel als ik constateer dat dat ook door gaat klinken in de gebedstaal? Van jong volwassen en van jonge mens. In onze gebeden mogen we heel vertrouwelijk omgaan met de Heer. Kijk naar Psalm 88, een beter voorbeeld kun je vanmorgen denk ik niet hebben. Maar vertrouwd omgaan met God kan alleen binnen de bescherming van Gods heiligheid. Daar waar ik mijn plaats weet voor God. Dat stempelt ook mijn woordkeus. Ik praat op een andere manier met mijn kinderen en met mijn vrouw dan in het gebed spreken tot God. Dat stempelt ook mijn houding tegenover de Heere. Laat mijn gebed, mag het alstublieft. Want al doet u dit, grimmigheid op me leg. Ik heb geen been om op te staan om tegen u te zeggen dat u het verkeerd doet. Er is nog iets trouwens wat opvalt in dit gebed, en dat is dat Heman niet alleen teruggaat naar de basis door de Heere aan te spreken op zijn naam. Hij spreekt God ook aan op wie hij zegt te zijn in zijn werken. Kijkt u maar met me mee in vers 12 en 13, waar die hele indringende vragen afgevuurd worden als pijlen naar de hemel. Dan zegt Heman in vers 12 en 13, zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf. We hebben dat al meer gezien in het Oude Testament, dat een Siamese tweeling is. Kom je goede tierenheid tegen, dan is het bijna altijd zo dat je ook getrouwheid of waarheid of betrouwbaarheid tegenkomt. En in vers 13 zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis, uw gerechtigheid in het land der vergetelheid. Ook zo'n oud-testamentische tweeling die je bijna altijd samenkomt. Gods gerechtigheid schept wonderen en daarin verheerlijkt de Heere zichzelf. Het is alsof Heman wil zeggen tegenover de Heere, ik klop aan bij uw hart. Uw getrouwheid, uw goede tierenheid, uw liefde en uw betrouwbaarheid. Uw wonderen waarmee u licht schept in de duisternis. God zei, daar zij licht. Daar was licht. Uw gerechtigheid waarmee u uzelf verheerlijkt, niet in de dood. Nee, als Heman overdag staat te dirigeren op dat tempelkoor, dan ziet hij het daar voor zijn ogen gebeuren, bij dat altaar. Daar waar iemand mag blijven staan, mag blijven leven, terwijl voor zijn ogen een lam wordt geslacht, wordt geofferd en God zijn gerechtigheid verheerlijkt. In dat lam dat sterft in de plaats van. De kracht van het gebedsleven is niet de hoop, de liefde, het geloof. Nee, geloof, hoop en liefde onttrekken hun kracht en voedingsstoffen aan de belofte van het evangelie, van het woord van God. Goede tierenheid, jongelui, is een woord dat je pas na Genesis 3 in de Bijbel tegenkomt. Daar waar God tegen de inkzwarte nacht van onze dood zich op een totaal andere wijze wil openbaren in zijn goede tierenheid en trouw, als een God die leven schept en leven bewaart. Daar richt Heman zich op. En hij confronteert die belofte, Gods trouw, Gods goede tierenheid, Gods wondere gerechtigheid, mag ik het even nog een keer met u lezen, vers 12 en 13, vragende wijs met zijn eigen situatie. In het graf, in het verderf, in de duisternis, in het land van de vergetelheid. Heman zegt als het ware, hoe kan dit nou? Hier staat dat u betrouwbaar bent. En ik dwaal in het duister. Hier staat dat u de levende bent en ik adem de dood. Bidden. Luther zou zeggen, God om de oren slaan met zijn eigen belofte. Je ziet dat hier letterlijk gebeuren in Psalm 88, vers 12 en 13. Kijk, dan krijg je ook hoop in de duisternis. Zo maar even tussen neus en lippen door, zo op het eerste gezicht klinkt dat. Ik zit bij vers 14. Waar Heman opnieuw de Heere aanroept. Heer, ik roep tot u, mijn gebed komt voor u in de morgenstond. Dat is de taal van het Oude Testament, gemeente. Een taal die rijk is aan symboliek. De morgenstond in het Oude Testament en vooral in de psalmen staat voor het begin van Gods werk. Denk aan het beeld van die wachters op de muren. Die klok wegkijkt en dan zegt de dichter, zo is ook mijn hoop op God. Net als die wachters. Kijken uit naar het aanbreken van de morgen. En dan hoor je die dichter verzuchten, de morgen. Ach, wanneer grijpt God in? Verdrijft de duisternis door sprekend licht te scheppen. Al is het voor Hemans waarneming inktzwart in zijn leven. En al ervaart hij op dit moment nog steeds de drukkende last van de dood. De kracht van het gebed is niet alleen dat ons leven neergelegd wordt voor Gods aangezicht wanneer we rusten op de belofte van het evangelie. En je hoeft geen Heman te zijn om dat te kunnen kennen, terwijl je wel de Heere mag vrezen. De kracht van het gebed is dat je soms als een ander mens de binnenkamer uitgaat, terwijl er nog weinig tot niets veranderd is in je leven. Maar het gebed geeft hoop op God. Daarom is dat bidden ook zo belangrijk, jongelui. Dat je niet alleen oriënteert in je leven naar boven, maar dat je leven ook koerst op God aan. En dat je in de binnenkamer waar je worstelend vastgrijpt aan de belofte van het evangelie, ook vanuit het woord gevoed wordt door die verborgen werking van de Heilige Geest. De balans doet omslaan, hemel, man zegt het, ik ben twijfelmoedig. Ik stel niet zoveel voor. Na die ontroerende belijdenis in datzelfde gebed. Mijn gebed komt u voor in de ochtendstond. Als Heman bij wijze van spreken zijn ogen open doet, is het inkt zwart van de duisternis. En als Heman in het gebed zijn ogen dicht doet, begint het licht te gloren. Dat is het paradox van het gebed. Kijken wij met onze ogen, ja, dan rest ons uiteindelijk niets meer dan het donkere van het graf. Maar sluiten we onze ogen om te bidden, dan begint het daar aan de horizon te gloren. Dan grijpt het gebed vooruit. Luister het naar de belofte van God. En vindt het zijn houvast in God. We zullen het straks ook zingen, Psalm 42. Hoop op God. Laatste punt van morgen. God vertrouwen ondanks de duisternis. Deze psalm eindigt niet met lof. dankzegging. Met een moment dat je ziet, het kantelt in de psalm en de dichter bezingt Gods ingrijpen. Nee, het eindigt letterlijk met dat laatste woord, in de duisternis. En dat roept allereerst de vraag op, gemeente, waarom laat God deze psalm in zijn woord opnemen? Want het is Gods woord. Die dwars door het leven van Heman heen klinkt. Wel, in de eerste plaats omdat de Heere vrij is. Hoe hij gebeden verhoort en wanneer. Maar in deze psalm is het ook heel bewust. Omdat wij, als we aan het einde van deze psalm zijn gekomen en je leest dat zo. En ik denk nog even aan de jongen aan tafel die dan de Bijbel dichtslaat en zegt tegen zijn vader en moeder, je zou er depressief van worden, duisternis. Dat we even tegen elkaar zeggen, laten we het nog een keer lezen, psalm 88. En dan begint de psalm, en laten we maar even kijken, gemeente, bij vers 2 waar de psalm begint. O Heere, God van mijn heil. Verbaast het u niet, gemeente, dat iemand dit nog kan zeggen? Je zou toch verwachten, God van mijn onheil. Maar dat de psalm zo begint, o Heere, God van mijn heil. En dat er geen loze kreet is. Plak het dit er maar even boven, want dat hoort bij het gebed. Maar dat die woorden waarmee psalm 88 inzet, eigenlijk gedragen worden door het gebed van deze psalm. O Heere, God van mijn heil. We zagen in de preek vanmorgen dat die naam Heere zegt, ik ben erbij. Daarmee begint de psalm. O u die zegt, ik ben erbij. Het tweede wat de hemel zegt over de Heer is God van mijn heil. We zagen vorige week rondom de avondmaalstafel dat dat eigenlijk samenvalt met wie God is. God is heil en heil is God. In dat woordje heil komt als het ware Gods hart naar buiten. Zoals hij zich omkeert in genade en ontferming. Zijn liefde, zijn mededogen, zijn innerlijke gevoelens open wil leggen, niet naar zichzelf toe, maar naar iemand als Heman. Een zondaar die voor de dood heeft gekozen, heeft geen recht meer heeft op het leven. Naar hem of haar wil de Heere zeggen, God van mijn heil. Ik wil dat woord even letterlijk lezen, gemeente, vanuit het Hebreeuws. Niet om interessant te doen op de kansel, daar is de kansel niet voor, maar wel om u ergens naartoe te brengen. Er staat God van mijn heil, God van mijn Yeshua. En ik denk je al iets hebt horen doorklinken in die vreemde klank, Yeshua. Daar hoor je inderdaad de naam van Jezus klinken. God van mijn Jezus. Wie de psalmen met troost wilt lezen, die kan ze alleen maar lezen in de schaduw van het kruis. Niet van mijn kruis, maar van Christus kruis. Omdat hij die psalmen gemaakt heeft tot zijn gebed en daarom de psalmen zijn levenswerk ademen. Maar ook omdat psalm 88 ons letterlijk laat zien wat er gebeurt in de duisternis. Nu ben ik denk ik al een stap voor. Als er één is geweest die dat met recht kon zeggen, ik draag uw grimmigheid, uw vervaarnis in de duisternis, dan is dat Christus zelf geweest. Waar hij op Golgotha omhuld werd met een inktzwarte nacht. En hij die zegt te zijn, ik ben erbij, zich terugtrok uit het leven van zijn zoon. Hem achterliet in de duisternis. Dat was voor de zoon geen vraag. waar God in de duisternis is. Dat was voor de zoon een wetenschap. Daarom zegt hij het, waarom hebt gij mij verlaten? Hij zegt niet, Heere, waar bent u nu? Ik zoek u. Nee, hij hoeft niet te zoeken. En hij hoeft dat niet te vragen. Omdat God daar niet is. Daar waar de zoon zich vereenzelvigt met ons leven, tot en met onze vervloeking toe. Daar kan en wil zijn vader niet aanwezig zijn. Daar draagt hij de toorn van God. Daar hangt hij in eenzaamheid, verstoten van zijn vrienden, verlaten van zijn familie, overgegeven aan de eenzaamheid. En ik hoor het als het ware al doorklinken, de troost van het avondmaalsformulier wat we vorige week zondag hoorden in het licht van Psalm 88. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Psalm 88 is daar een getuigenis van, hoe God in de duisternis juist aanwezig wil zijn. En ondanks dat Heman hem op dit moment niet ziet en Gods nabijheid niet ervaart, onbedoeld en onbewust heeft Heman zoveel in handen waaraan we de aanwezigheid van God wel kunnen opmerken in zijn leven. Mag ik zo even al wat lichtende punten in de duisternis gaan opzoomen? Ik denk in de eerste plaats dat Heman zijn Bijbeltje in de duisternis heeft. Vers 12 en 13. Uw goede tierenheid. Uw trouw, uw wonderen, uw gerechtigheid. De tweede plaats heeft Heman het gebed in de duisternis. Mijn gebed komt voor u. En als ik die twee dingen even samenvat, gemeente, gebed en woord, dan valt dat één op één samen met die ene naam. Heere, ik ben erbij. Zelfs in de duisternis. Aan de rand van het graf. Wanneer je voor je gevoel niet meer anders kan. Op je knieën gaan, balancerend op de rand van het leven. Ik ben erbij. Mag ik het vanmorgen tenslotte omdraaien, gemeente? Laat die duisternis dan maar blijven. Als God er maar is. Dan is het goed. En vanmorgen zegt Psalm 88 tegen iemand die zich herkent in Heman. Maar ook al zou je niet herkennen in Heman, zie eens vanmorgen vanuit Psalm 88 wie God is, gemeente. Zelfs in de duisternis ben ik erbij. Zalig zijn zij die wandelen in de duisternis en geen licht hebben, maar alleen maar vertrouwen op de naam van de Heere. Die weten wie God is. Amen.